Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst zal voorgaan dominee L.J. Geluk en Marietus predikant te Rotterdam. De schriftlezing is gekozen uit Handelingen 8. Morgenavond is de doopzitting. De ouders worden verzocht het trouwboekje mee te nemen. De doopzitting begint om 7:30 in de consistorie. Er zullen vanochtend 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met als doel kerktelefoon. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tevens, bij de uitgangen is er inzameling voor aanschaf van het nieuw meubilair in de zalen. Daar hangen ook de zendingsbussen. De opbrengst is bestemd voor de ondersteuning van het project in Kenia. Een bericht uit de gemeente. Het echtpaar Baartman Timmers was op 30 juni 40 jaar getrouwd. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft de Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Met het zingen van het 1e, 2e, 3e en 4e vers van de 136e psalm willen we nu gemeente de dienst vervolgen.
Thank you.
Horen we nu, lieve gemeente, allereerst Gods heilige wet. Daarna willen we ons voor de Heer neerbuigen, hem onze zonden belijden, hem bidden om vergeving. Hem danken voor het samen zijn dat ons ook deze zondagmorgen wordt geschonken. Hem bidden om de leiding en verlichting door de Heilige Geest. Hoort de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Voor die zult gij u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. De naam van de Heere uw God zult gij niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we de Heere samen bidden. Heerlijk God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, weer is het zondag geworden. Weer mogen wij als gemeente in uw naam samen zijn tot deze ambtelijke dienst. Weer mogen wij uw naam aanroepen, uw lof zingen, uw woord horen. Weer mag uw woord ons worden uitgelegd. Weer mogen wij onze gaven schenken. U hebt ons weggehaald uit ons eigen huis voor korte tijd, opdat we hier samen zouden zijn in dit huis van gebed. Wij danken u daarvoor. Reeds zongen wij van uw heerlijkheid en hebben wij onszelf en elkaar aangemoedigd en opgewekt om u te loven. We hebben ook gehoord uw heilige wet. En naarmate wij vaker in de kerk zijn geweest op de zondagmorgen, hebben wij die 10 woorden ook vaker gehoord. Maar het gevaar is zo groot dat wij ze niet meer echt horen. Dat u ook ons, evenals ooit Israël, aanspreekt. En dat u tot ons zegt, tot 10 maal toe, gij zult en gij zult niet. Zo wijst u ons de weg door het leven te gaan. En dat niet alleen in uiterlijkheid, maar hoe ons hart moet zijn. Want de rode draad die door dit alles loopt is de liefde tot u en de liefde tot de naaste. Wij moeten, als wij werkelijk hebben gehoord, beschaamd het hoofd buigen en zeggen: Heere, er is zoveel in ons leven dat hiermee strijdt. Wij zijn weerspannig tegen u. Wij laten het eigenlijk niet toe dat u ons de weg wijst. Wij willen die zelf gaan. Wij zijn koppig en halsstarrig. Er zijn zoveel dingen waar we u buiten houden. Of we halen uw naam er even voor de buitenkant bij. Maar verder doen we onze eigen zin. En gaan we niet met u te raden. Ontbreekt de ware liefde tot u. En de zorgzame liefde tot de naaste. Heer, er is zoveel in ons leven dat u dwars tegenin gaat wat u bedoelt. Wij belijden u onze zonden. Wij bidden u dat wij dat ook mogen inzien en dat ook meer en meer, opdat wij des te meer ons toevertrouwen aan de genade zoals u haar hebt geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Opdat hij ons meer en meer lief wordt, die wel heeft geluisterd naar dat tienvoudige gij zult en gij zult niet, en die dienovereenkomstig geleefd heeft, die u heeft lief gehad en de naaste heeft lief gehad, en die desondanks werd veroordeeld en ter dood gebracht, maar die in dat alles het deed voor de zijnen, zodat wij die wondere woorden van de profeet ook mogen nazeggen, dat hij onze schulden gedragen heeft en dat de straf die op hem is neergekomen ons de vrede aanbrengt. O, wij smeken u, Heere, leid ons in de kennis van onszelf, vanwege de kennis van u, opdat we ook meer en meer kennen mogen en beminnen het lam dat u gegeven hebt, opdat wij zouden worden gereinigd van al onze zonden. En schenk en versterk ons het geloof om op hem te zien en het te mogen weten dat ook ons geldt het woord dat hij eens sprak: mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Omdat wij zo in een nieuw leven mogen wandelen, dicht bij u, in de navolging van de Heer Christus. Wil u, Heere, dat zo in ons leven werken, dat wij waarlijk een levend lid van uw gemeente zijn, een mondig onderdaan van Koning Jezus. Zegen ons in deze dienst, zo bidden wij van u. Laat uw woord voor ons opengaan en zet ons als het ware midden daarin, dat u ons verlustigen in uw doen. Wij danken u hartelijk dat u ons weer een zondag geeft. Een half jaar ligt alweer achter ons. Een nieuw half jaar is aangebroken, maar u gaat door. Wil ook in ons leven doorgaan. U kent ons allen. U kent onze zorgen en onze vreugden. En ook alles wat daartussenin ligt. Dat middelmatige. Soms het wat grauwe van ons bestaan. Met een zekere mate van eentonigheid. Maar geef dat wij in alle dingen van het leven, iedere dag, oog hebben voor uw zegeningen. Opdat u hartelijk danken. En opdat wij in tijden van beproeving, van moeite, van zorgen en van verdriet, u kennen om het ook aan u te vertellen. En u in alle dingen te betrekken. Heilig de vreugden als die er zijn. En heilig ook de smartelijke dingen die wij soms doorworstelen moeten. Breid over ons en die ons lief zijn. Heere, uw vleugelen in goede tierenheid uit. En wil u zijn met allen die waar ook ter wereld deze zondag in uw naam mochten samen zijn, of tegelijkertijd met ons samen zijn, of zullen samen zijn. De aanvechtingen, de verleidingen, de aanvallen van de vorsten duisternis, ook in onze cultuur, zijn sterk. Hij wil niet liever dan het werk van u te gronden richten. We mogen ook weten, Heer, dat hij niet zal triomferen. Maar hij kan wel heel veel schade toebrengen. En daarom bidden wij u, dring hem terug. En geef aan uw Heilige Geest de volle ruimte, dat uw naam verheerlijkt wordt, Heer Jezus Christus. Hoor ons, bereid ons hart, verlicht ons verstand, opdat we uw woord ontvangen mogen, tot glorie van uw naam. Amen. Voordat wij nu de schriften openen en lezen gaan, zingen wij twee versen uit de 16e psalm. Te weten de versen 3 en 4. Psalm 16, het derde als ook het vierde vers. Dan willen we nu, gemeente, overgaan tot de lezingen van de Heilige Schrift. De eerste lezing vindt u niet op het bord, staat ook niet op de nieuwsbrief, is uit het Oude Testament. Het vijfde Bijbelboek, boek Deuteronomium, Dat ik u een gedeelte lees van het vierde hoofdstuk. De Oudtestamentische lezing is Deuteronomium 4, te beginnen bij vers 23. Het 23e vers van het vierde hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Daar luidt het woord des Heren: wees op uw hoede. Ik lees dus uit de herziene Statenvertaling. Wees op uw hoede dat u het verbond van de Heer uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet. En voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heer uw God u verboden heeft. Want de Heer uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heer uw God om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt, om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de Heer uw God zoeken en u zult hem vinden als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heer uw God en zijn stem gehoorzamen. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te grond richten. Hij zal het verbond met uw vaderen, dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Tot zover de eerste lezing. Dan vervolgen we in het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen, zoals ook aangegeven staat, een gedeelte uit hoofdstuk 8, enkele versen, en eveneens enkele versen uit hoofdstuk 11. Van hoofdstuk 8, de versen 1 tot 4... In het voorgaande hoofdstuk is verteld hoe Stefanus zich verweerd heeft tegen de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht. Dat verweer vond plaats voor de Hoge Raad, dat Sanhedrin. Hetzelfde college dat tevoren Jezus had veroordeeld. Ook Stefanus wordt veroordeeld en zeer spoedig door steniging ter dood gebracht. En dan, nadat gezegd is dat ook Saulus, die ons reeds hier wordt voorgesteld, zijn naam valt ook in vers 58 van hoofdstuk 7, nadat gezegd is dat Saulus met zijn dood instemde, en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En dit wordt als het ware vervolgd in hoofdstuk 11, vers 19... Dan lees ik de versen 19 tot 21, hoofdstuk 11. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Tot zover de lezingen uit Boek Handelingen. Dan sluiten we af met de evangelielezing. Johannes 15. Vers 18 tot hoofdstuk 16, vers 4. De evangelielezing naar het heilige evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, vers 18. Waar de Heer Jezus zegt: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik gezegd heb aan u? Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, omdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. Lof zij u Christus. Tot zover de laatste lezing, de evangelielezing. En zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We willen nu zingen gaan en dat doen we uit de 56e psalm. Twee versen zijn eruit gekozen. De versen 4 en 5 van psalm 56. En onder het voorspel van de organist zullen uw gaven worden ingezameld. Direct aan de prediking aansluitend willen wij opnieuw twee versen zingen, gemeente, en dat doen we dan uit Psalm 66, de versen 4 en 8. Psalm 66, de versen 4 en 8. De tekst voor de prediking is Handelingen 8, het vierde vers. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Waarom werden die mensen verspreid? Zo zouden we ons kunnen afvragen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar het antwoord op die vraag is niet erg moeilijk. Want het antwoord staat eigenlijk in het voorgaande vers. Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Daar in Jeruzalem vindt dus een razzia plaats. Onder leiding van een jonge fanatieke man, Saulus. Hij heeft maar één doel, dat is die kring rondom Jezus, die de mensen als Messias beleiden, te verwoesten. Hij wil de gemeente daar in Jeruzalem verwoesten. En hij heeft blijkbaar weinig menselijk gevoel. Want hij met zijn helpers trekt de huizen binnen. Huizen van degenen die bekend staan als beleiders van Jezus als de Messias. Hij stelt waarschijnlijk ook wel enkele vragen aan de bewoners. Of ze inderdaad Jezus van Nazareth voor de Messias houden. En wanneer het antwoord positief is, dan worden ze ingerekend. De mannen worden meegenomen. We gaan ze naartoe. De gevangenis in. En de vrouwen worden ook meegenomen. En gaan ook de gevangenis in. Het moet uit zijn met die kring rond Jezus. Dat is het devies van deze Saulus. En wanneer je een heel klein beetje je dit inleeft, dan zie je het daar gebeuren in Jeruzalem. Hoe daar groepjes tempelwachters, zullen er wel geweest zijn, een soort politie, van huis tot huis rondgaan en naar bevind van zaken handelen, mensen arresteren. Protesten baten niet. Wanneer iemand zegt, ja, maar ik ben half ziek. Of ik ben eigenlijk invalide. Helpt niets. Ze worden meegesleurd. En wanneer vrouwen zeggen, maar we moeten dan voor onze kinderen zorgen. Geen nood. Ze gaan mee. Op een wrede wijze wordt hier in de gemeente van de Heer Christus huisgehouden. Het zullen waarschijnlijk vooral veel oudere mensen zijn geweest. Want Jeruzalem was eigenlijk een multiculturele stad. Met enige overdrijving zou je dat zo kunnen zeggen. Want er woonden niet alleen de Joodse mensen die daar van ouds hadden gewoond, of uit Judea daar waren komen wonen. Er woonden ook heel veel mensen die uit de verstrooiing, uit de diaspora, wanneer ze wat op leeftijd waren gekomen, naar Jeruzalem trokken, om daar hun levensavond te slijten. En ze zullen dus niet zo heel veel kinderen bij zijn geweest die zo zagen dat hun ouders werden weggevoerd. Het zal wel gebeurd zijn, want het blijkt duidelijk dat het niet de hele gemeente gold, maar een deel van de gemeente. In bijzonder het Grieks sprekende deel van de gemeente. Hellenistische Joden worden ze wel genoemd, omdat ze vanuit dat grote Romeinse Rijk gekomen waren om zich daar in Jeruzalem te vestigen. Deze Grieks sprekende Joden waren toch wat anders dan de Jeruzalemse Joden. Deze mensen stonden niet zo sterk in een van die tradities van de Farizeeën of van de Sadduceeën. Ze hadden daar gewoond ergens in het Romeinse Rijk. Hadden ze deel uitgemaakt van de stad waar zij woonden. En op den duur waren ze naar Jeruzalem getrokken. Maar de taal was hun de Griekse taal gebleven. Ze hadden ook hun eigen Griekstalige synagogen in Jeruzalem. En een van de leiders was Stefanus geweest. En deze Stefanus heeft de toorn opgewekt van het Sanhedrin vanwege zijn prediking. En heeft zich verantwoord, in dat lange hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat, kunnen we dat lezen, hoe hij dat deed. En het was ontzaglijk scherp, zoals hij de leden van het Sanhedrin aansprak. Deden de apostelen dat zo niet? Ja, het is altijd de toon die de muziek maakt. Waarschijnlijk hebben zij toch, die apostelen dan, wat meer gesproken als mensen daar van het land zelf en van de stad Jeruzalem. En niet zo scherp als Stefanus dat deed. Waarschijnlijk stonden ook die Hellenistische Joden, van wie Stefanus er één was, al sowieso een beetje onder de verdenking dat ze toch niet helemaal zo zuiver de gaat waren. En wanneer ze dan ook nog Jezus beleden als de gekomen Messias, de van God gezondene, de grote zoon van David, koning en priester, dan was het al helemaal gevaarlijk om die belijdenis gestand te doen. En ze zal aangevallen zijn op Stefanus, om hem voor altijd de mond te snoeren. Het is een van die Hellenistische Joden die de Heer Jezus beleden als de Christus. Zo richtte zich nu naar zijn mede-gemeenteleden. Dus het is een deel van de gemeente. Lucas wijt er niet over uit. Maar wanneer hij zo zegt dat de apostelen in Jeruzalem bleven, dan wil hij zeggen, het is niet de hele gemeente die nu werd geteisterd door deze vervolging. En dan trekt een aantal mensen weg uit Jeruzalem. Ze vluchten, ze laten alles achter. Ja, zo is het leven soms, dat je alles achter je laten moet. Ik sprak enkele dagen geleden nog iemand die vertelde van een zoon in Amerika. Die woont in een gebied waar een verschrikkelijke brand was uitgebroken. Zoals er zoveel van die branden zijn, je hoort dat herhaaldelijk. Maar toen was het in Amerika, in een van die staten. En het vuur rukte op. En deze man, de zoon van de man die het mij vertelde, zei tegen zijn vrouw, ja, wij moeten hier weg. En we zullen het wel nooit meer terugzien. Ze verlieten het huis met de gedachte, alles is weg. Wonderlijk genoeg zette dat vuur niet door. Dat huis is gespaard gebleven, dus zij konden terugkeren. Anderen moeten soms voor het water vluchten. Ook daarvan zijn herhaaldelijk in de laatste jaren vele voorbeelden van. Dat mensen om hun leven moeten vluchten met achterlating van alles. Nu overkomt dat die mensen, die leden van de Grieks sprekende gemeente in Jeruzalem. Ze moeten alles achterlaten. Ze vluchten weg om hun leven te behouden. Want wat zal er van worden van die mensen daar in de gevangenis? Die mannen en vrouwen die opgepakt zijn en in de gevangenis gesloten. De Bijbel zwijgt daarover. Zijn die ook terechtgesteld? Zoals Stefanus? We weten het niet. Het is een vervolging tegen de gemeente. Zoals dat alle eeuwen dan hier, dan daar, soms met een pauze en dan weer geïntensiveerd, is doorgegaan tot in onze tijd toe. De gemeente van de Heer Christus is in feite altijd een kruisgemeente. En dat wij in Nederland al heel lang in vrijheid mogen leven en mogen samenkomen, eigenlijk iets heel bijzonders. Het is wel zo, en ik heb de indruk dat eigenlijk maar heel weinig mensen en ook heel weinig jonge mensen daar erg in hebben, dat de godsdienstvrijheid wel stap voor stap in Nederland wordt ingeperkt. Door het drijven van een aantal kamerleden van linkse signatuur, die iedere keer weer een stapje verder gaan. Dit mag niet meer en zo kun je dat niet meer doen. Dat verbod om dieren onverdoofd te slachten, dat gaat ons als christenen niet aan. Maar men treft er wel landgenoten mee, Joodse landgenoten en ook islamieten, moslims. Maar ook daarin, dat je als ambtenaar van de burgerstand verplicht bent om elk huwelijk dat op je weg komt te sluiten, en dat je niet meer kunt zeggen, zo'n homostel, dat wil ik niet trouwen, dat is een inperking van de vrijheid. En er zal nog wel meer komen. Men heeft er in Nederland heel weinig erg in, dat dat zo een sluipend proces is. Geen vervolging. Maar je zult maar een kleine winkel hebben. En de hele gebied daaromheen heeft de winkel zondags open. Wat moet je dan? Het kan heel, je hele winkel kosten, je hele nering, als je niet meedoet. En zo gaat dat stap voor stap verder. Ik ben overtuigd, en zei God, het tij keert, dat de jonge mensen van dit moment in de komende tijd dat zeker zullen meemaken. Een steeds verdere afgrendeling van de vrijheden die je vooral in het christen zijn en het daarvoor uitkomen, dat beleiden, moeilijker maken. En je ziet ook als je langs de wegen gaat, dat er steeds meer bedrijvigheid in het onderhoud van de wegen is. Je ziet dat soms hele groepen van mannen die dan bezig zijn. Ja, er zijn ook wel christenen die dan niet naar de kerk kunnen gaan. Maar ze worden opgetrommeld en ze moeten wel. De eerste christenvervolging, hier in Handelingen 8. Wanneer zal de laatste zijn? En laten we niet vergeten, de christenen die vandaag de dag worden verdrukt en vervolgd, te gedenken in onze gebeden. Opendoors heeft een lijst opgesteld van wel 50 landen. Daar zat Nederland echt niet bij hoor. Wel 50 landen waar het heel gevaarlijk is om christen te zijn. De kerk daar in het nabije oosten, in landen als Syrië, Jordanië, Irak, Iran. De kerk die daar al veel ouder is dan de kerk in Nederland, dreigt helemaal te verdwijnen door de vervolgingen daar. En het allerzwaarst is het voor de broeders en zusters in Noord-Korea. En daarom vraag ik u heel dringend om voortdurend in uw gebeden ook aan de vervolgde christenen te denken. En die nood bij de Heere God te brengen. Laat ook de jonge mensen dat gedenken. Want als je daar 18 of 20 of 22 bent, dan kun je eigenlijk niet ontwikkelen. Je kunt het onderwijs niet volgen en een baan krijgen, omdat je christen bent. Vandaar dat men massaal vlucht. Maar uit Noord-Korea kan dat niet. Dat is helemaal opgesloten. Wanneer zal de laatste vervolging zijn? Waarschijnlijk tot aan de dag van de Heer Christus. Dan hier in de wereld en dan daar, meerdere plaatsen tegelijk. Het wacht alles op de verhoring van het Maranatha-gebed. Waar uw kerk naar heet, Maranatha, de bede, kom Heer Jezus. Dan zal het uit zijn. En dan zullen de vervolgers het merken, dat ze aan het kortste eind hebben getrokken. Terug naar Handelingen 8, vers 4. Een deel van de gemeente daar wijkt uit. Vlucht de stad uit. Wil het leven op die manier redden. Want het is te gevaarlijk geworden. Wie zijn dat? Ik heb al gezegd, het waren Grieks sprekende Joodse mensen. Gekomen uit de verstrooiing, maar nu hadden ze hun woonplaats in Jeruzalem gevonden. Misschien al heel lang. Er zijn misschien ook wel mensen bij geweest die daar geboren en getogen zijn, maar toch ouders hadden die uit de verstrooiing waren gekomen. wordt niet één naam genoemd. Maar elk van die mensen wie dat gold, heeft wel een eigen leven gehad. En ja, zoals jullie en u en ik zijn, mensen om ons heen, dingen waaraan je gehecht bent, mensen op wie je gesteld bent. Mensen met hun eigen leven, maar ze moesten de stad uit. Maar namen staan er niet. Ze zijn ons onbekend van naam. Maar bij de Heeren waren ze bekend. Eén voor één. Zoals wij bij de Heeren bekend staan. De Heeren weet alles van ons. We kunnen voor de mensen soms alles iets verzwijgen. En vooral merk je dat ook in processen voor de rechtbank. Hoe mensen geweldig kunnen zwijgen en de daken kunnen verdraaien. Want stel je voor dat dat nu zou gebeuren in een land. Dat mensen die waren aangeklaagd eerlijk en open zeiden wat er was gebeurd, hoe ze het hadden gedaan. En ook zeiden wanneer ze het niet hadden gedaan, dat dat niet zo was. Maar nu ontkennen ze en de advocaat treedt op. En in de regel probeert hij het zo te wenden en te plooien dat de aangeklaagde zo min mogelijk schuldig is. De rechters zouden werkeloos worden als er eens eerlijkheid voor de rechtbank was. We hebben natuurlijk allemaal, al zijn we helemaal niet voor de rechtbank gedacht, dingen voorwenden die eigenlijk helemaal niet stroken met wat er in ons leeft en hoe we eigenlijk zijn en handelen. Maar de Heer kent ons door en door. Voor hem kunnen we helemaal niets verborgen houden. Daarom is het ook zo'n voorrecht dat we ons hart voor mogen uitstarten. Nou, hij weet het al. En zoals er soms een moeder is of een vader die zegt, ja, onze jongen, ons meisje, die heeft al wat. Je kunt het zien aan haar of aan hem. Maar ja, ze moeten er toch wel mee tevoorschijn komen. We wilden ook niet inboren. Misschien wordt dan wel eens gezegd, ach, zeg het maar, er is toch wel wat. Nee, dat zeg je niet zo makkelijk wat er dan is. Vooral wanneer het iets heel lastigs is, zeg je dat niet zomaar. Bij de Heere mag je alles brengen. En ik hoop dat jonge mensen die ook van die dingen bij zich hebben, die hebben meegemaakt of hoe dan ook, als er wat onder gebukt gaan, dat merkbaar is, dat ze zulke ouders hebben, dat ze dat ook eerlijk en oprecht vertellen kunnen. Maar voor de Heer kan dat altijd. En hij nodigt ons eigenlijk iedere keer weer uit. Zeggen, zeg het mij nu maar. Vertel het me maar. Beleid je zonde. Maar breng ook je zorgen bij me. En waarom zou je niet voor de vreugde die ik je geef mij hartelijk danken? Er is nogal wat om voor te danken. Doen we het ook. Bij de Heeren zijn ze bekend. Deze mensen waren dat. U en jullie en ik, wij zijn dat. Bij de Heeren bekend. Maar vooral is het een zegen wanneer we zo bij hem bekend zijn, dat we gelden mogen als zijn kind. Dat we hem kennen als onze vader. In zijn wonderbare genade om Christus wil. Schrijft diezelfde Saulus die de gemeente verwoestte over toen hij tot een nieuw leven was gekomen. Aangenomen tot kinderen. Grote rijkdom is er niet dat we dat mogen weten op grond van Gods belofte. Aangenomen om zijn kind te zijn. Beste ouders kunnen daar niet tegenop, tegen deze vader. Bij de Heere bekend. Wij mensen moeten ook wel mee rekenen dat we op den duur onbekend zullen zijn. Wanneer wij er niet meer zijn, dan zijn er weer anderen. Tenzij de dag van de Heer Jezus daar gekomen is. Maar wij zijn voorbijgangers. Wie er 50 jaar geleden hier precies in de Maranatenkerk zaten, ja, dat weten we niet. Een heleboel van onze ouders en grootouders, dat weten we niet. Ik denk dat hier nauwelijks iemand in de kerk zal zijn die bijvoorbeeld iets weet van het leven van zijn 16 bedovergrootouders. Die namen zijn vaak al niet eens meer bekend. Grootouders, dat gaat vaak nog. Misschien nog één graad verder, dan houdt het op. We zijn allemaal wel mensen geweest. Die voor een deel hier ook in Rotterdam of een omgeving of elders woonden. Hun leven hadden, hun zorgen, hun vreugde, hun bestaan opbouwden. Kennen ze niet. Maar bij de Heeren waren ze in die tijd bekend. ze zijn kind mochten zijn, dan zijn ze nu helemaal bij hem bekend. En eeuwig in de heerlijkheid. Wij zijn voorbijgangers. Dus er staan hier geen namen van die mensen, maar bij de Heere zijn ze bekend. En God geeft dat ook u op die wijze zo bekend bij de Heere mag zijn. Dat u dat weet, bekend bij mijn Vader. Want daar gaat het in feite om. Deze voor ons onbekende, deze naamloze mensen, bij name bekend bij de Heere, vluchten uit Jeruzalem, uit die stad nota bene, waar ze waren samengekomen, waar de pelgrims ook op de grote feesten naartoe kwamen, waar beloften waren van de Heere. Er zal te Jeruzalem of op de berg Sion ontkoming zijn, daar zal heil zijn. Jeruzalem had een heel grote betekenis voor de Joodse mensen in de oude tijd en eigenlijk nog altijd. Denkt u maar aan die roep, ongedeelde hoofdstad, eeuwige hoofdstad van Israël, zo zegt men dat dan wel. Ja, Jeruzalem, Jerusalem, dat zegt nogal wat. Plaats waar de Heer te midden van zijn volk wil wonen, in de tempel. Ja, maar het voorhangsel is gescheurd. Jeruzalem heeft eigenlijk dan afgedaan. Want nu wordt de hele aarde bereikt, dat is de bedoeling, door de goede tijding. Dat Gods beloften zijn vervuld. Dat Jezus als de Messias, de grote Davidzoon, is gekomen. Dat het offer van de verzoening is gebracht. Dat de weg naar God is ontsloten. Niet door de wet, de Torah, die men hield voor de weg, de waarheid en het leven. Dat is Jezus. Dat is eigenlijk nog altijd het grote geding tussen Jood en Christen. Brengt de Torah ons bij God? Dan moeten we het zelf doen. Of brengt Jezus ons bij God? Voor de Jood was en is de Torah, bijzonder het begin van de Bijbel, de vijf boeken, die Torah heten, is alles wat God geopenbaard heeft, de weg naar God toe. Die moet je zelf wel gaan. De waarheid. We kunnen er wel op aan dat het waarheid is. Werkelijkheid. Leven. Het leven ligt in het verschiet van hen, voor hen die de wet naleven. Zo kom je thuis. Maar wie kan zo thuis komen? De Heer Jezus is gekomen om de weg te zijn. Niet alleen de weg te wijzen, hij is de weg. Hij neemt ons als het ware mee, want hij is de brug tussen ons en God. Hij is de waarheid. Ja, God maakt in hem bekend hoe hij is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is het leven. Wie aan hem zich toevertrouwt, ontvangt het eeuwige leven. Een gelovig heeft in feite twee levens. Dit tijdelijke leven, dat het een keer afloopt. En dat nieuwe leven, dat niet afloopt, dat niet afbreekt bij het lichaam, bij het sterven van het lichaam. De weg, de waarheid en het leven. Dat beleiden deze hellenistische Joden. Maar in Jeruzalem is daar geen plaats voor. En daarom vluchten ze weg. En wat doen ze dan? Zijn ze boos? Hoe vaak worden mensen niet boos op God als de dingen anders gaan dan ze wensen? Boos. Opstandig. Lelijke gedachten. Lelijke woorden. Waarom dit? Waarom dat? Al de broeders, de kerk gaat als op bezoek gaan bij de mensen. Dat vaak horen. Waarom dit en waarom dat? Ja, dat een ander dit moest krijgen, dat is dan blijkbaar niet zo vreemd. Maar dat ik het ook moest krijgen. Dat wij moesten meemaken. Lieve mensen, wij leven in een gebroken wereld. Bij het gebroken zijn van de wereld hoort ook dat wij allerlei heel moeilijke en verdrietige dingen moeten meemaken. Er zijn ouders die een kind moeten missen, waar zo vreselijk blij mee waren. Het heeft maar enkele jaren geleefd. Er zijn twee mensen erg gelukkig samen getrouwd. Het doet zich een ziekte voor. En één blijft alleen achter. Dan had je een mooie baan gekregen. En na een paar jaar, je had het zo goed naar je zin. En er allerlei fusies plaats en wordt ontslagen. En wat nu? Je hebt zo hard gewerkt voor je examen. Het zag er goed uit. Maar je had echt, toen het zover was, een paar keer een off day en het ging niet. Je zakte. Ga zo maar door. En deze mensen die moeten vluchten om hun leven naar Jeruzalem. Die het verband van de gemeente kwijtraken. Die hun woning kwijtraken. Zijn ze ook boos, opstandig? Nee, want dat staat er. Ze verkondigen het woord. Ze trokken het land door en verkondigden het woord. Ja, dat kon in die tijd nog, dat je het land doortrok zonder dat men het in Jeruzalem precies wist. Vandaag de dag kan dat niet meer. Je bent overal herkenbaar en navolgbaar. De politie zit je overal achteraan. Ja, criminelen worden niet altijd gepakt. Die rovers daar in Amsterdam. Het is de vraag of ze ooit gepakt zullen worden door de politie. Maar in de regel kun je helemaal worden gevolgd. Je mobiele telefoontje wordt je overal geregistreerd als je dat ding hebt aanstaan. Je kunt je niet meer zo gauw veilig uit de voeten maken in onze cultuur. En dat geldt eigenlijk van heel Europa. Andere delen van de wereld is dat nog wel een beetje mogelijk. Maar deze mensen konden nog Judea intrekken en Samaria. Zonder dat ze werden achtervolgd en opnieuw met de overmacht, de bruutheid werden geconfronteerd en werden gearresteerd alsnog. Ik zei wel, ze zijn niet boos, ze zijn niet opstandig. Ze slaan een heel lelijke taal uit. Zij verkondigen het woord. Voor dat verkondigen staat in het Grieks evangeliseren. Ze brengen de goede tijding van het woord, zou je kunnen vertalen. Ze evangeliseren, ze zijn als evangelisten bezig. En daarvoor zijn ze toch niet opgeleid. Het zijn geen academisch gevormde theologen. Het zijn geen hbo-theologen. Ze hebben geen alfa-cursus gevolgd. Ze zijn helemaal niet voor opgeleid nogmaals. En toch doen ze dat. Waarom? Omdat ze in het geloof staan. Het zijn geen christenen alleen aan de buitenkant. Schijnchristenen. Het zijn niet praatchristenen. Mensen die alleen maar praten, maar als dat... Nee, het is werkelijkheid. Zij staan in het geloof. Ze zijn er ten volle van overtuigd dat Jezus de Christus is. Dat Hij de enige heiland is. Dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat Hij de hoop voor Israël is. De hoop en het licht voor deze wereld is. Als gelovigen evangeliseren zij het woord. En dan gebeurt dus dat wonderlijke, dat zij verstrooid worden. En misschien begrijpt u ook waarom wij lazen uit Deuteronomium 4. Daar is eigenlijk de verstrooiing een oordeel van God. Want als u mij niet recht dient en vreest, dan mag u in het land niet blijven, heeft de Heere God gezegd door de dienst van Mozes. Dan verstrooi ik u onder de volkeren. Dat werd gezien als een gericht van God. Iets heel zwaars om te dragen. Een straf dus. Maar deze mensen begrijpen dat het ook anders kan zijn. Zij grijpen de gelegenheid aan om de goede heilstijding door te geven. Zij zijn evangelisten. Ze kunnen niet van zwijgen. Waar immers het hart vol van is, daar loopt de mond van over. De Heer gebruikt het als een zaad dat hij uitstrooit. Wanneer er koren gezaaid moet worden en blijven alleen maar een heel aantal zakken staan in een schuur, dan komt er verder niets van terecht. Dan gaat het op de duur verschimmelen. Maar wanneer de boer het zaad uitstrooit, dat wordt tegenwoordig allemaal machinaal, dan komt er vrucht, dan komt de opbrengst. En zo is het nu met deze gelovigen. Strooid, verdreven uit Jeruzalem, verspreid, maar ze zijn als een zaad. Want ze evangeliseren het woord en velen komen tot geloof. lazen uit Handelingen 11. En blijkt ook uit het vervolg trouwens van Handelingen 8. Mensen horen die heilstijding. En ze geven zich over aan hem. Over wie het in die heilstijding gaat. De Heer Jezus Christus. De gekomen en wederkomende heiland. Ze worden verstrooid, maar zijn tot zegen. Wat betekent dit nu voor ons, vandaag de dag? We worden niet verstrooid. Ja, dadelijk gaan we, als ze de kerk uitgaan, alle kanten uit. We blijven niet eens allemaal in Rotterdam-Zuid. We overschrijden ook gemeentegrenzen. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met deze verstrooiing. Maar wij wonen wel verspreid, te midden van mensen die met het evangelie niets hebben. Je bent misschien de enige in de straat of de enige uit het flatgebouw die naar de kerk gaat. Die wat heeft met het geloof. Moeten we ook evangelisten zijn? Nou, er valt niets te moeten in de dienst van de Heere God als het hierover gaat. Want deze mensen doen het ook helemaal spontaan. Er zit niet iemand achteraan die zegt jullie moeten. Zoals er bij die hovengetuigen is bijvoorbeeld, die aan de deur komen. Dat moeten ze allemaal registreren. Ze moeten zoveel bezoeken afleggen, zoveel tijd erin steken. Zoals dat is hier helemaal niet. Helemaal spontaan en vrijwillig. Ze spreken er gewoon over, omdat ze niet anders kunnen. Ze kunnen niet zwijgen. Hoe doen wij? Schamen we ons ervoor dat we naar de kerk gaan, dat we christen zijn? Trouwens, die naam christen komt uit Antiochië. En dat staat ook in het vervolg van de lezingen. 11, dat ze tot aan Antiochië zijn gegaan. Dat is 500 kilometer ongeveer ten noorden van Jeruzalem. Zover zijn ze dus gegaan. En daar in Antiochië is het zaad wonderbaar gezegend. Daar is een christengemeente ontstaan. Daar is ook de naam christen ontstaan. Antiochië is eigenlijk de moedergemeente van de christenheid. Tegenwoordig is dat Turkije, aan de Middellandse Zee gelegen, Antiochië. Dat is de moedergemeente van de christenheid, samen met Jeruzalem. We konden niet zwijgen, ze spraken. Hoe doen wij? Nou, misschien zegt u, ik kan dat niet zo makkelijk vertellen allemaal. Zo'n Oosters mens of zo'n Italiaan of Fransman, die zijn misschien veel makkelijker te talen, Die kunnen dat veel makkelijker dan ik dat allemaal kan. Dat is mogelijk. Maar schaam u dan niet voor tegenover uw buren, tegenover de mensen met wie je werkt, of op je opleiding, je studie, dat je een christen bent. Kun je misschien wel niet echt evangeliseren, zoals dat hier nu staat, het woord doorgeven, maar wel laten blijken dat je een christen bent. Dat is dat je niet een liberaal bent. Vrij. Een libertijn die er ook los leeft. Een individualist. Puur leeft voor zichzelf en zijn eigen ego. Christen. Iemand die Christus volgt. Laat het dan blijken uit je opstelling in het leven. Wanneer je verder net zo egoïstisch bent. Als een niet-gelovige. Of een anders gelovige. Of als je net zo hebzuchtig bent en inhalig. Als een niet-gelovige. Ja, dan is dat echt wel een blamage. En wanneer je net zo lelijke taal gebruikt, vloekt als een ongelovige. Of als je kwaad spreekt als een ongelovige. Of als je ruzie maakt. Dat zijn heel negatieve werkingen. Daardoor komt de naam van de Heer Christus niet tot eer. Mag dagelijks wel ons gebed zijn. Dat we in ons spreken en in ons doen en laten ook toch iets hebben van een leesbare brief van Christus. Laat dat ons verlangen zijn, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes. Dat zal blijken dat hij bij ons echt is. Het gaat niet over de buitenkant, maar het gaat over het hart. Daar is het God om te doen. Dat de Heilige Geest ons hart heeft vernieuwd en hij zo in ons woont. Dat wij in zijn handen zijn. Om het werk te doen als werktuigen van God. Om anderen tot zegen te zijn. En daar word je ook zelf door bemoedigd en gesterkt. En je merkt dat dat zo ook uitwerkt. Ten slotte dit. Het was verschrikkelijk voor die mensen dat ze moesten vluchten. Al was het nog verschrikkelijker voor de mensen die in de gevangenis moesten kwijnen. En misschien wel werd het terechtgesteld daarna, maar dat weten we dus niet zeker. Het kan ook zijn dat ze na een geweldige bedreiging weer op vrije voeten zijn gesteld. Maar die weg moesten vluchten, een vreselijk iets. Maar de Heere God is de machtig om iets negatiefs om te zetten in iets positiefs. De Heere God is daartoe in staat. Om moeilijke ervaringen in ons leven om te zetten in iets heel goeds. Iets waarin we ons verblijden. Laat ik nu maar geen voorbeelden gaan geven. Dat wordt misschien te lang. En ik zal misschien ook niet de goede voorbeelden geven. Maar bedenkt u dat dan zelf is voor uzelf. Hoe misschien ook in uw leven iets is geweest dat heel moeilijk was. Waaronder zuchten en waarvan zeggen moest na verloop van tijd. De Heer heeft het alles ten goede geleid. Hij wist ook voor mijn voet een weg te vinden waar ik kon gaan. Deze verdreven, deze verstrooide, deze verspreide christenen. Wat zullen ze zelf blij mee zijn geweest. Dat hun woord ingang vond. En dat ze zo door God werden gebruikt. Om tot zegen te zijn voor anderen. Want er is geen grotere zegen in het leven. Dan dat je de levende God leert kennen. En dat je de Heer Christus leert kennen als je heiland. God is machtig om het kwade om te zetten in iets goeds. Zo mogen we hem vertrouwen. Hem danken en hem prijzen. Zo gaat hij de eeuwen door. Zo is hij bezig. Nog altijd. Ook in Rotterdam. Ook op Zuid. Tot aan de dag van de Heer Christus. Mogen wij dan wel bidden. Dat hij ook hier in Rotterdam, in Nederland en in Europa de kerk niet laat verdwijnen. Zoals dat nu gebeurt. Landen van het nabije oosten. Dat God ook hier zijn gemeente wil bewaren. En dat hij haar ook plant daar waar zij nu nog schaars of niet gevonden wordt. Want God gaat door. In Afrikaanse landen en in Aziatische landen, in China bijvoorbeeld, daar groeit de kerk met de dag. Komen mensen tot het licht, tot een nieuw leven. De kennis van God drieënig, aan wie zij lof, dank, eer en aanbidding. Amen.
Thank you.
Zullen wij dan nu de Heere samen dankzeggen en hem bidden en onze voorbeden doen? Mag opnieuw de dienst en gebeden uw gemeente voorgaan. Ja, Heere, u hebt die broeders en zusters die uit Jeruzalem wegvluchten en verspreid raakten, bijgestaan, zodat zij het woord evangeliseerden, die blijde tijding dat u een God bent van vergeving en van genade. Ik dank dat u, uw gemeente, de eeuwen door hebt bijgestaan, zodat ze niet van deze aarde is weggevaagd, ondanks alle vijandschap die dan hier, dan daar, dan in die tijd, dan in weer een andere tijd, tegen haar is losgebarsten. Ze is er nog altijd. Maar er zijn delen van uw kerk die zwaar moeten lijden in deze jaren. We bidden u voor christenen daar in de landen van het nabije oosten, waar ook velen zijn weggevlucht. En voor de achterblijvenden is eigenlijk geen toekomst aan de mens gesproken. En hoeveel zijn er ook gedood al daar. We bidden voor uw kerk onder het kruis, ook in andere landen. Denk in het bijzonder aan Noord-Korea. Dat volk dat wordt vertrapt door een gruwelijke dictator. Heere, erbarm u. Geef dat wij van uw gemeente niet leden aan de buitenkant mogen zijn, schijnchristenen, maar dat wij in het evangelie mogen staan doordat u ons hebt gesteld. Doordat wij u van harte vrezen, zoals wij dat zongen uit de psalm. Dat doen we van nature niet. Maar wanneer u ons het geloof schenkt door uw Heilige Geest, dan wordt u de eerste. Dan gaan we u van harte liefhebben, eren en vrezen. Dan kan het ook niet verborgen blijven dat we u als onze God en meester hebben. En als het ons aan woorden ontbreekt omdat wij niet zowel ter tale zijn, of omdat we gewoon schuchter van nature zijn, je geeft dan dat wij duidelijk als christenmensen leven in liefde, vergevingsgezind, verzoeningsgezind, niet hebzuchtig, niet kwaadsprekend, niet inhalig, niet onbetrouwbaar. Heer, wil u zo ons reinigen, louteren. Dat we het aan de ouderen geven, maar ook aan de jonge mensen en de kinderen. Wil Heer juist ook in de jonge jaren beslag op hen leggen, zodat ze weten mogen wie u voor hen bent. En dat zij ook erkennen en beleiden mogen wie zij voor u willen zijn. Bouw de gemeente op. Zeg aan ambtenaren, aan predikant. Denk aan uw kerk in Nederland, uw kerk in deze wereld. We bidden u voor mensen die moeilijke wegen gaan, ook hier in de gemeente. Die kennis maken met zo'n louteringsproces dat u vaak toepast. Verdriet, zorgen, pijnen, angsten, tegenslagen. Ze kunnen er allemaal zijn. Heer, maar geef dat als een, als ze ten goede zijn. Zet u het om, Heer. Niet in verlies, maar in winst. Wij danken u voor uw zegeningen. Alleen het feit dat wij ongestoord hier mogen samen zijn. Dat we ongehinderd naar de kerk konden komen. Steeds weer en ook vandaag. Dat er zoveel goeds is in ons leven, iedere dag weer. Dat wij geen gebrek hoeven te lijden, geen honger kennen. Heer, we danken u daarvoor. Leer het ook ons om heel zorgvuldig met uw gaven om te gaan. De gaven van de tijd. Ook de gaven van de dingen die u ons geeft in eten en drinken en kleding en vrije tijd. Geef ons te leven voor uw aangezicht. Nee. Breng het alles bij u. En bidden u, houd ons vast, Heere. Houd ook de jonge mensen en de kinderen vast. Houd ze bij uw verbond. Bewaar ze bij uw woord. En zegen hen en ons al te samen. We bidden u voor ons volk. Waar de massa's niet meer van u weten. We bidden u voor de bekering van nog velen, ook uit Israël. Dat ze de Heere Christus leren kennen. We bidden om de voortgang van uw evangelie in deze wereld. Uw Bijbelvertalers sterken en zegenen. zendelingen en evangelisten, mensen in het onderwijs en in de medische dienst. Bouw hier uw gemeente op, overal waar ze is. En doe u komen uw dag. Uw dag. Uw rijk. Hoor ons naar uw barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen. Ons slotliedgemeente is het zevende, het laatste vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Houd dan maar goed aan vast. Hij doet het. Verheft uw hart tot God, ontvangt des Heren zegen om de mede tot een zegen te zijn en gaat dan in vrede van hier. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.